ging dan soms in de kofferbak of op de achterbank liggen. Want ja, nee, maar ik wilde ook niemand in de problemen brengen. Dus voor mezelf wilde ik wel de verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar ik wilde anderen ook niet daartoe verleiden, zeg maar.
Ja, welkom allemaal bij WK-gangers. We zitten in de recreatiezaal van L1. Hier zitten normaal licht overspannen verslaggevers ballen naar elkaar toe te rollen om weer rustig te worden. Dat kan even niet, want wij hebben Limburgers te gast die actief zijn geweest op een WK-voetbal. Dat leek ons in dit WK-jaar wel gepast. Ik zit met Jelle Kleine, het voetbalgeweten en de voetbalwappie van de L1-redactie en van de familie, kan ik erbij vertellen. En met Stan Valks, actief op. Dat gaan we zo meteen onthullen. Meerdere WK's. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Voordat we met Stan gaan praten, Jelle, misschien de man even beroddelen waar die bij zit. Lijkt me een goed idee. Ik denk bij Stan Valks aan gezelligheid, gas geven. Ja. Ja. Op alle fronten.
Ja. Altijd.
Ja, 's avonds event, 's ochtends event. Dat was het een beetje. Ja. Het is ook de man die mede verantwoordelijk is voor een stagnatie in mijn carrière. Want de 2K waar we het over gaan hebben, 94, viel in de proefwerkweek. En net nachtwedstrijden ging dat mis. Ik kende de inhoud van de VI beter van buiten dan de lesstof. Dus daar ben ik blijven zitten. Dat, ja.
Maar zijn we toch echt familie van de
VI? Ja, dat denk ik ook. Ja.
Ik had daarvan last in 1986. Maar goed.
Verder is hij goed met Brazilianen, weet ik.
Ja, spreekt de taal ook een beetje.
Ja, mag na een paar jaar in Portugal. Hè? En volgens mij open boek. Ik heb beelden bekeken. Cameramensen mogen op slaapkamers komen. Hij laat trouwfoto's en uitnodigingen voor bruiloften zien op camera. Dat maakt allemaal net uit. Dus dat is helemaal goed.
Ja, nee. Ja. 20 interlands, waarvan 18 in de basis.
Ja. Maar mag iedereen zeggen.
Maar ook een rare periode dat hij opeens niet erbij was.
Ja.
Gaan we straks ongetwijfeld ook horen hoe dat precies kwam.
Ja, Stan Valks, WK 94. Daar mag jij 3 keer per week over praten, denk ik. Zeker nu.
En ja, ik word de laatste weken en ook de komende weken nog veel gevraagd. Ja, dus, en eigenlijk is dat natuurlijk hartstikke leuk. Ik kijk daar altijd met veel genoegen al op vooruit. Maar ja, ik ben ook niet iemand die zich altijd voorbereidt. Ik hou ook wel van de spontane reacties en ook vragen stellen, zeg maar. Dus ik ben benieuwd. Ja, jullie hebben net al wat losgelaten, zeg maar. Ik denk dat er nog wel wat leuke anekdotische, leuke verhalen naar boven komen.
Ja, want voor alle jongetjes die gaan voetballen, die willen uiteindelijk een WK bereiken. Toen jij jongetje was, was dat ook de bedoeling? Was dat het eerste waar je altijd aan dacht?
Nee, daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht tot ik eigenlijk bij PSV zeg maar terecht kwam. En toen kwam ik eigenlijk na mijn eerste seizoen kwam ik op de reservelijst staan, zeg maar. En toen heb ik er ook niet lang bij stilgestaan. Niet om stoer te doen, maar dat doe ik eigenlijk nooit lang ergens bij stilstaan. Maar toen had ik toch wel iets. Ja, dat zou toch wel mooi zijn. En toen heeft het eigenlijk nog 2 jaar geduurd volgens mij voordat ik mijn debuut maakte. Ja, dus,
Want even voor om de tijdsbeeld een beetje te schetsen.
Voor de jongere kijker, hè, belangrijk.
Voor de jonge kijker, luisteraar. Jij kwam eind jaren 80 bij PSV. En toen ze daar net op hun top waren, hadden net de Europa Cup 1 gewonnen.
Ja, klopt, ja.
Jij kwam van VVV. En in 1990 debuteerde jij bij het Nederlands elftal in een oefeninterland direct na dat roemloze of roemruchte WK. Waar je
Italië en Schillaci, die speelde toen, die werd topscorer van het toernooi. En ik maakte mijn debuut op Sardinië volgens mij. Of Sicilië, ja, maakt ook niet zo heel veel uit. En mijn directe tegenstander was Schillaci, ja. Dus dat was ook heel toevallig, ja. Maar ik heb toen, nog daarna 2 interlands gespeeld. En toen was er eigenlijk een soort van incident door mijzelf veroorzaakt, zeg maar. Want toen speelden wij volgens mij een vriendschappelijke wedstrijd in de Kuip op een woensdagavond. En volgens mij tegen Griekenland. Maakt ook niet heel veel uit wie het precies was. En toen hadden wij, Rinus Michels was bondscoach. Rinus Michels heeft mij ook trouwens ook als eerste trainer, zeg maar, ook geselecteerd. En ja, niet toevallig ligt Rinus Michels begraven in Valkenswaard. En daar woon ik ook. Mm-hmm. Ja, hij had toen heel toevallig, zijn vrouw kwam uit Valkenswaard. Dus dat was heel toevallig. Maar dat heeft niet mogen voorkomen dat hij mij op een gegeven moment niet meer selecteerde. Want dan had ik eigenlijk toch wel aan mezelf te danken. Omdat, nou, dat zal
je ligt op een kerkhof, wat is er gebeurd? Maar je komt
nou, dat was mijn revanche. Ik heb wel gedeeld. Ja. Al over, zeg maar. Ja. Nee, maar dus bij die wedstrijd wat ik net aangaf tegen Griekenland, vriendschappelijk op woensdagmiddag, hadden we einde ochtend, rond 11 uur denk ik, een bespreking. En toen, Michels was niet iemand van heel veel woorden, was meer van dit. En ze zoeken het verder maar uit. En die benoemde de basis, zeg maar. Die staat daar. En toen zeiden die van... vier of vijf wissels had je toen volgens mij maximaal. Ja, vijf. En ik zat ook niet bij... Ik stond dus niet in de basis. En ik zat ook niet bij de wissels. Ik denk, krijg de hik. Dus ik dacht, ja, ik ga niet op de tribune zitten. Dus terug naar op de kamer. En toen heb ik een taxi gebeld uit Venlo. Ik zei, kan je mij om 6:30 bij de Kuip ophalen vanavond? Hij zei, ja, natuurlijk, zei hij. Maar ik merkte wel dat hij een beetje verwonderd was. Want ik had me voorgenomen, ik ga niet op de tribune zitten. Dus, wij komen vanuit het spelershotel, gaan wij naar de Kuip. En ik moest wel enigszins een klein plannetje maken om niet echt in de schijnwerpers te komen als ik daar de Kuip uit zou gaan, zeg maar. Dus ik had voorgenomen dat ik als laatste de kleedlokaal in moest gaan. En dus ik met mijn schouder, of mijn tas op mijn schouder, en ik doe net of ik mijn tas daar neergooi. Dus ik loop het kleedlokaal in, doe net of ik mijn tas daar in een hoek neergooi, pak mijn tas weer terug en loop zo weer de kleedlokaal uit. En normaal ga je als je het kleedlokaal hebt gezien, ga je gras ruiken, kijken of het gras groen is.
Ging de andere kant uit.
Daar moest ik die kant, maar ik ging weer de kant op waar ik naar binnen was gekomen. En toen kwam ik meteen een hoop supporters tegen. En die vroegen wat ik ging doen eigenlijk. Ik zeg, er is even iets tussen gekomen. Ik moet even weg, zei ik. Dus ja, iets anders kon ik ook niet verzinnen.
Stond de taxi klaar?
De taxi stond klaar. Dus ik ben in de taxi gestapt. En toen heb ik thuis in Arsen die wedstrijd nog kunnen zien. We waren net op tijd, zeg maar, voor de wedstrijd. En er zaten denk ik 3 of 4 man zaten op de tribune, zeg maar. En toen ging vrijdagavond bij ons thuis in Arsen ging de telefoon. En mijn moeder nam op en die zei, hier is dan, dus meneer Michels. Dus ik neem de telefoon op. En Michels zegt zo, klopt het dat jij afgelopen wedstrijd niet erbij was? Ik zeg, ja, dat klopt. Toen zei hij, oh, dat weet ik genoeg. En toen hing die op, dus dat was een vrij kort gesprek. En toen ben ik ook een paar keer niet geselecteerd, ja.
Ja, want hij zat er tot en met 92, Michels. Daarna ben je dan weer in beeld gekomen, richting 94, dat WK.
Nee, ik denk dat het voor het EK 92 was dit al. Want
ja, dit...
daar was jij niet bij.
Nee, daar was ik niet.
Toen is dus afscheid genomen, soort van. Michels weg, val ik terug naar dat EK, zo'n beetje.
Ja, want toen werd de advocaat trainer van Nederlands elftal, ja.
Daar zaten weer mogelijkheden dus.
Ja, maar advocaat... dat was einde 93. Eind 93, toen besloten we... Toen woonden wij, speelde ik bij Sporting Lissabon. Ja. En toen had ik en mijn vrouw Sylvia bruiloft... gepland.
Oh ja.
En we hadden de bruiloft gepland op 14 of 16 juni. En dat was de openingsdag van de WK.
In 94.
Ja, 94, ja. Dus wij hadden toen eigenlijk al onze bruiloft vastgesteld, zeg maar. En toen was het denk ik februari, maart 94. En toen ging bij ons in de list of bon ging telefoon en belde advocaat op. En Sylvia die nam de telefoon op. En ja, Stanislaus, hier, zei ze. Dus ze had wel in de gaten dat, dat misschien de bruiloft verzet moest worden.
Oh mijn god.
Ja, nee, dat zijn eigen dingen. Dus dat vond ik vond het niet erg.
Een bruid vaak niet dus dan, toch? Voor een bruid is de grote dag en die, oh mijn god, alles moet hem.
Ja, alles modem, alles ging ook hem, maar... En uiteindelijk werd ik toen volgens mij in april of zo kwam ik definitief bij de selectie. We hadden een vriendschappelijke wedstrijd in Tilburg tegen Ierland, volgens mij, ja. En toen ben ik eigenlijk vast erbij gekomen, ja.
Ja. Had je een goede band met advocaat, denk
je?
Voorhand al?
Nou, goed. Ja, ik zorg altijd wel dat ik met iedereen wel een normale, fatsoenlijke... En ook ja, probeer ik ook een leuke relatie met iedereen op te bouwen. Dat zit een beetje in het bloed, zeg maar.
Ja, want het woord van de afgelopen dagen, zeg maar, rondom het Nederlands elftal... Nu, anno nu, is toch betrouwbaar. Was dat ook iets wat advocaat misschien wel in jou zag...
Ik kon het goed met de advocaat vinden, ja. En ik hield ook wel van zijn van zijn karakter. Hè. Niet te veel toegeven, een beetje... maar hij liet soms ook de spelers keuzes maken van wat vinden jullie ervan? Dus hij betrok de spelers er af en toe bij, want dan wilde hij weten wat dan gaat het natuurlijk om wat de belangrijke spelers ervan vinden. Want dat krijgt voorrang boven degene of boven de wisselspelers als die ergens iets van vinden.
Maar advocaat was wel een beetje... Toentertijd nog de omhoog gewaaide assistent eigenlijk. Hè? Men wilde Cruijff naar dat WK toe. Dat was weer van alles aan de hand eigenlijk.
Ja, er was ook van alles aan de hand. Want Gullit die haakte nog op het laatste moment af. Hè? Dus hoe werkt het in een groep van... toen hadden we denk ik tegen de 20 spelers of zoiets. Dus als Gullit afhaakt, dan denken drie anderen van... Hey, dan kan ik misschien een basisplaats krijgen. Dus ja, zo werkt dat een beetje. Dus, maar natuurlijk is Gullit een groot gemis. Maar ja, in een groep van 20 mannen, dan ja, de een is een dood, is de ander zijn brood. Hè. Iedereen wil spelen. Hè. En dan, dan is het soms list en bedrog om elkaar de loef af te steken.
Maar had hij moeite om die groep in bedwang te hebben?
Nee. Het
werd hem wel gegund.
Ja, maar advocaat die was zodanig bezeten van het spelletje. Die was eigenlijk de hele avond was die met zijn flip over bezig. En dan was die opstelling, had hij dan in gedachten. En dan die. En dan kwamen die spelers, moesten even bij hem op de kamer. Dus die was eigenlijk van 's morgens tot 's avonds was die daar gewoon druk mee bezig. Ja. En dus die was gewoon bezeten. En. Dat heb ik hem wel eens gezegd, denk ik. Van, hij was geen levensgenieter, hij was een voetbalgenieter. En dat alles moest wijken voor resultaat.
Ja. En dat slaat over, dat verdient respect in zo'n groep.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
Je had helemaal geen tijd om op te letten of jij via de regenpijp naar buiten ging of gewoon via de deuren.
Nou.
Daar had hij geen tijd voor. Of zat hij in de lobby van het hotel te wachten?
Nee, maar dat heeft hij in Spanje wel eens gedaan. Zat hij wel in de lobby te kijken. Maar toen was hij trainer van PSV. Dus zeg ik dat goed? Ja, toen was hij trainer van PSV. En,
in jouw tweede periode waarschijnlijk?
Ja, een tweede periode, ja. En toen zaten we op trainingskamp in Algarve, ja. En toen, jij begint mezelf over, maar... Dat was een van de eerste avonden trouwens. En met dokter Charla Weber was daarbij en... Twee spelers, denk ik, ja. En ik zei, kom, we gaan, jongens. En mijn advocaat zat daar. Die zei, wat gaan jullie doen dan? Ik zeg, ja, we gaan even op pad. We gaan even een ommetje maken. Hij zei, nee, dat kan niet. Ik zeg, jawel, want je hebt... je hebt de fout gemaakt. Je hebt niet gezegd hoe laat we op de kamer moeten zijn. Ja. En normaal zei hij dat altijd. En hij had dat niet. Dus ik zeg, ja, wij gaan. Je hebt jouw eigen fout, zei ik tegen hem. En hij keek.
Ja. ja, dan op een gegeven moment Stan Valliks in de WK-selectie. Krijgt nummer 18 toebedeeld. We mogen met z'n allen naar Amerika. We gaan naar Amerika, heette dat toen de tijd. Kom je op zo'n golfbaan terecht, geloof ik, was het, hè?
Ja, nou, dat was een giga-resort, Lake Nona. Dat was ongeveer 3 kwartier rijden van Orlando, waar wij onze wedstrijden dus speelden. En dat was, die kon golven, maar golven is en was en is nog steeds niet mijn ding. Dus maar er liepen gewoon ook alligators rond. Dus af en toe moest je wel even opletten of je niet van achter aangevallen werd of zo. Maar we deden af en toe tennis, natuurlijk trainen. We hebben ook daar met de hele selectie bijna de ontsnapping van O.J. Simpson live gevolgd. Dus
met die helikopter?
Met die helikopter. Voor
Bronco was dat, ja?
Ja. Dus, maar voor de rest, veel meer was er eigenlijk niet te beleven. Dus af en toe dan verveelde ik me wel eens. En dan...
En het wordt dorstig weer?
Het was dorstig, ja. Ik ben dus ook een paar keer met de mensen van de nachtdienst, de laatste shift, als die dan naar huis gingen, dan ging ik met hun, verliet ik met hun ook het park.
Hotelpersoneel.
Ja, hotelpersoneel. Ja. En dan ging ik en dan liet ik. En dan, dan ging ik af en toe naar, naar Orange Street in Orlando.
Ja.
En daar kwam ik daar ook natuurlijk Nederlandse fans tegen. En die vroegen dezelfde vraag. Wat doe jij hier eigenlijk? Ik zeg, even een rondje maken, zei ik.
Even buiten wandelen.
Want even voor ook hier weer voor de jongere volger en kijker en luisteraar. En waar je het ook maar volgt, maakt niet uit. Maar we zitten in de periode voor de sociale media. Dus Stan Valliks werd gezien in de horecaomgeving. En dat bleef bij die mensen die jou daar tegenkwamen. En die vond dat misschien wel hartstikke leuk. En dat was het dan?
Ja, nee, dat waren geen lange gesprekken. Maar ik zag wel dat ze echt verwonderd waren. En ik ben gewoon ook in een bar, een paar keer in een bar geweest met live muziek en zo. En dan dronk ik 1 of 2 biertjes. En dan ging ik weer rond middernacht ging ik dan terug, zeg maar. Dus ja. Ik hoorde later, want ik lag toen met Peter van Vossen op de kamer. En ik hoorde toevallig, want die had ook laatst ergens een interview gegeven. En dan had hij tegen zijn interviewer gezegd van dat hij af en toe niet wist waar ik 's nachts was.
Ging die niet mee dan?
Ik ging bewust alleen. Ik ging dan soms in de kofferbak of op de achterbank liggen. Want maar ik wilde ook niemand in de problemen brengen. Dus voor mezelf wilde ik wel de verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar ik wilde anderen ook niet daartoe verleiden, zeg maar.
Advocaat, die wist wel hoe jij bent, was. Dacht hij van, laat die Valliks maar een beetje gaan. Die heeft dat nodig of zo?
Nee, maar dat wist eigenlijk niemand.
Oh, niet?
Nee, ik vertelde dat ook niet. Nee. Ja, niet om... Ja, dus ik moest dat een beetje stiekem doen. Maar ik verveelde me daar af en toe kapot. En het was inderdaad... Overdag was het daar 40 graden. We hebben denk ik 1 wedstrijd met 48 graden gespeeld of zo. Dus het was daar echt snikheet. Ja, en omdat daar ook te heet om, zeg maar, we konden 's middags wel een 20 minuten of zo in een zwembad springen. Maar ook dan was het eigenlijk te heet. En een beetje van het een op het ander. Maar ik heb 2 keer na een wedstrijd heb ik dopingcontrole gehad. En weet je wat ze 2 keer aantroffen?
Nou?
Ja, geen doping, maar wel 2 keer alcohol. Op de WK hebben ze 2 keer in mijn urine
het van
alcohol...
Die daarvoor, neem ik aan.
Nee, dat was niet waar. Ze hebben het wel 2 keer aangetroffen. Op een WK voetbal hebben ze bij mij 2 keer alcohol in mijn urine aangetroffen.
Stond niet op de verboden lijst, begrijp ik hieruit.
Nee, ik werd 2 keer uitgeloot, zeg maar, na 2 wedstrijden. Dus de eerste keer dat ik uitgeloot werd, was volgens mij tegen België in Orlando. Maar dat kan ook de tweede geweest zijn, maar dat maakt het niet heel zo uit. Dus met 45 graden ben je al heel, of daar heb je al heel veel vocht verloren. Ja, ze zeiden zoiets van 6 tot 8 liter of zo. Ik werd uitgeloot en ik moest drinken. Dus water, 1, 2, 3 water. Maar ik ken mezelf. Als ik door water duurde het heel lang dat ik moet pissen, zeg maar. Dus ik vroeg naar twee watertjes. Ik zeg, kan ik, and I get a beer maybe? En nee. En toen nog een keer. Oké, get you a beer. Dus ik dronk 1 glas, 2 glazen. En 3 glazen zelfs de eerste keer. En toen kon ik pissen.
Was weer net het café in Afzeffen, die manier.
Ja.
Ja.
Dus ik kon pissen.
Ja.
En wat denk je, de wedstrijd erop worden we eigenlijk weer uitgeloot. Dus ik denk, sorry, maar... dus ik vraag, ja, can I get a beer? Nee. En nog een keer. Toen zei ze, oh, nou begrijpen wij het, zei ze. Want bij een vorige controle troffen wij geen doping aan, maar wel alcohol. Ja, en je had in die periode en ook daarvoor en ook daarna... Best veel spelers die rookten, zeg maar. Dus ja, ik zat in een rookclubje, zeg maar.
Rook.
En drinken deed ik dan alleen, maar...
Rijkaard rookte.
Ja, die was Peter, ja. Koeman, Jan Wouters. Dus
Goeie tijd, hè?
Ja, daar werd ook niet moeilijk over gedaan. Je moest het, het was niet, het was not done om in het zicht te gaan roken. Nee. Alles werd, nou niet alles, maar het werd gewoon geaccepteerd door iedereen. Want iedereen moet ook zijn eigen ding blijven doen, hè. Want als je geen sigaret mag roken, dan wat ga je dan doen? Pillen slikken of zo?
Ja.
Want
Maar dus eigenlijk... heb je ook wel tijdens zo'n toernooi... wij denken, dat is natuurlijk allemaal hoogspanning en intens... maar je vecht ook tegen de saaiheid.
Nou ja toen wel. Ik heb altijd heel veel boeken gelezen. Op trainingskampen, met als je onderweg bent en in het vliegtuig of zo. Maar ik heb me altijd wel... zelf moeten amuseren, zeg maar. Maar ik heb me niet altijd verveeld, maar daar wel.
Ondertussen speelde je wel in het elftal, want de eerste wedstrijd speelde je niet.
Nee, dat kwam omdat ik had een vriendschappelijke wedstrijd nog in
Canada.
Ja. En daar was niet mijn beste wedstrijd. En toen speelde ik 2 keer een bal terug op Ed de Goeie en die brak 2 keer net niet zijn nek. Dus... En toen speelde Ulrich van Gobbel tegen Saudi-Arabië in de basis. En de volgende wedstrijd speelde ik weer in de basis, ja. En daarna heb ik alle minuten meegespeeld, ja.
Maar vanwaar die switch opeens toch weer? Omdat het niet liep met Van Gobbel op die plek?
Weet ik niet, nee. Ja, de advocaat zal er niet helemaal tevreden over zijn geweest. Hè. Dus,
het is ook niet iets waar je verder naar vraagt?
Nee.
Omdat je dacht, spelen, prima.
Nee, ik hoef niet te vragen. Ik hoef niet te weten waarom ik wel speel, maar eigenlijk ook niet waarom ik niet speel.
Ja.
Dus,
maar het was een beetje zo dat in die eerste wedstrijd Koeman in de mandekking terecht kwam en dat ging hem niet helemaal goed af.
Dat beeld heb ik ook een beetje.
Ja, dat zorgde. Dat was een tactische, een goede zet van de trainer van Saudi-Arabië.
Ja.
Ja.
En ik denk dat jij dan meer ondersteunend was aan Koeman. En aan Rijkaard, want die speelde ook als een soort van rechtsachter. Tegenwoordig wingback noemen.
Ja, Jan Wouter speelde tegen Brazilië rechtsback.
Ja.
Ja, die kwam die noodgedwongen kwam die daar terecht. Ja. Door de hitte, best veel spelers hadden daar ook veel last van. Sommige spelers die in de rust die hadden kippenvel, de ander moest overgeven. Die had daar last van. Dat was best wel...
Ja, ik meen me te herinneren, als je die beelden terughaalt, dat er ook overal plastic zakjes op het veld lagen.
Ja, klopt, ja. Ja.
Kon je dan tijdens de wedstrijd bijdrinken?
Ja, klopt. Ja, daarvoor lagen die daar inderdaad, ja. Ja.
Maakte je daar veel gebruik van? Of?
Volgens mij niet. Volgens mij heb ik daar geen gebruik van gemaakt.
Ja. Je kon op zich wel goed met de hitte, hè?
Ja. Ja, ik had daar niet zo heel... Nee, niet veel, ik had daar niet veel last van.
Nee.
Hey,
ik heb wat beelden natuurlijk ook weer teruggekeken naar al die jaren. Ik weet niet of je het zelf ook nog wel eens doet. Bergkamp kwam eigenlijk echt in de spits terecht, uiteindelijk echt op nummer 9. En we hebben het bij Bergkamp natuurlijk vaak over dat WK 98 met het doelpunt tegen Argentinië en dergelijke. Maar hij was daar ook goed, hè? Ik heb toch een paar doelpunten van hem gezien. Jeetje. Was het de vedette ook van de ploeg?
Nee, hij is eigenlijk niet. Hij heeft niet het karakter om een vedette te zijn. Hij is het natuurlijk heel vaak wel geweest, maar ja, daar voelde ze zichzelf niet zo prettig in. Want hij was niet zo van iemand die echt heel veel aandacht. Die niet heel veel om aandacht vroeg, nee, zeg maar.
Een beetje teruggetrokken.
Ja, een beetje rustig. Ja, een beetje
ook in zichzelf. De groep.
Ja, ook in de groep, ja. Ik heb toen ook nog meegemaakt toen die niet meer wilde vliegen, zeg maar.
Is daar gebeurd, hè, op dat toernooi, of niet?
Nou, misschien er zijn toen wel wat incidenten geweest. 3 maart trouwens, dus daar vallen nog wel 3 incidenten, ja. Ja.
Onderweg van Canada naar Washington?
Ja, nee, eerst toen wij van Amsterdam naar Toronto vlogen.
Ja, voor die oefeninterland?
Ja, voor die vroeg. Want toen de piloot die werd onwel. En toen is er een noodlanding moesten we maken. En toen inderdaad, toen van Toronto naar Orlando, toen met de journalist.
Ja, Leo Driessen.
Leo Driessen.
Hyperventileerde,
ja. En daarna nog, en dat was 2 dagen of 1 dag voordat wij de kwartfinale moesten spelen in Dallas. Dus van Orlando naar Dallas. En toen, toen zei ook een journalist, wie was het nou?
Lex Muller. Van het Algemeen Dagblad.
Van het Algemeen Dagblad. Ja, die zei dat hij een bom bij zich had.
Grapje.
Moet je in Amerika niet...
Kun je ze niet om lachen?
Nee, maar wij... Dat was toen de normaalste zaak van de wereld. De journalisten vlogen gewoon met ons mee en maar ook partners, familie, als dat uitkwam, zeg maar, als dat paste, inderdaad, ja. Maar door die bommelding hebben wij bijna 4 uur op de landingsbaan of op de startbaan gestaan, naast het vliegtuig, in die verzengende hitte. Dus ja, het was 43, 44 graden. En we hebben daar 3, 4 uur, 1 dag voor de wedstrijd, hebben wij daar ook die... Dus dat werd... Aanvankelijk is het altijd een beetje onderbroekenlol natuurlijk. We proberen er maar het beste van te maken. Maar ja, het werd een grote ergernis. Omdat het extreem heet was. En dus iedereen die was gewoon pissen. Iedereen was link eigenlijk uiteindelijk. En heel toevallig... mijn vrouw, waar tas of haar koffer lag, daar hoorden ze iets en toen vroeg ze van wie is deze koffer? En toen Sylvia, mijn vrouw, die kreeg bijna een beroerte, want die schrok zich wezenloos. Die dacht, hè? En dus moest ze haar koffer openmaken. En toen vonden ze daar zo'n klein wekkertje. Ja, niks en al. Maar ja, als je denkt van, hoor, heb ik iets in mijn koffer liggen, dan schrik je je wezenloos, ja.
Ja, ik weet dat AD toen nog een soort van paginabreed, sorry, oranje.
Ja.
Om dit beetje naar het volk toe goed te maken.
Ja.
Komt die pool door? Ierland. Is de tegenstander, tweede ronde. En jij komt op een gegeven moment tegen een soort van cultspits te spelen. Cascarino heette die. Daar werd gescholden, Stan, heb ik begrepen.
Ja. Ja.
Deed dat altijd in het veld, trouwens? Was het vaker zo?
Ik schold nooit. Nee, maar er was ook geen... Ja, er was een beetje schelden, maar... Nou, er was eigenlijk geen schelden, maar op harde toon elkaar, zeg maar, iets laten weten. Dus hij... Er was een luchtduel en... heet het? En ik kreeg een keer iets in mijn kop achter, op mijn hoofd. Ik denk, shit, net als iemand met mij geslagen had, zo met een stuk hout of zo. Dus ik draaide me om en ik dacht dat Cascarino inderdaad, en die is, dat is een reus, die was 2 koppen groter dan mij en ook 2 keer zo breed volgens mij. Ik zeg tegen hem, ik stond zo tegen hem bijna aan, zo dichtbij. Ik zei tegen hem, you have to go to Hollywood, play in a horror movie, zei ik tegen hem. You don't belong on a football pitch. You belong in a horror movie. En toen werd hij pisslink. En toen daardoor kwam het eigenlijk dat, want het begin was nog rustig. Omdat ja. Ik had pijn aan mijn kop, maar ik wist niet dat er waren zijn tanden die in mijn kop zaten. Dus, en toen zei ik daar tegen en toen begon hij te tieren. Dus ik was niet echt aan het tieren. Ik was meer een beetje humor.
Ja, een beetje tegenaan. Ja. Ja, daar kom je door, 2-0, hè, Ierland. Ja, foutje van de keeper nog, kan me herinneren. Schot van Jong.
Een soort van Jan Wouters-achtige, maar dan met... Ja, precies.
Ja. Ga je doorheen en dan is het toendertijd al de kwartfinale. Brazilië. Tegen jouw grote vriend Romario kwam je te spelen.
Ja, dat is natuurlijk heel toevallig. Hè. En
als tegenstander in die wedstrijd in Dallas, praat je dan tegen elkaar? En dat gaat ongetwijfeld in het Nederlands of zo?
Nou, maar niet. We hebben niet veel gesproken in het begin. Ik kan me herinneren dat er een daags na die wedstrijd een artikel in een krant stond. En daar sta ik met een hand op Romario's schouder. En daar staat de tekst onder van, dan val ik slecht vast een hand op de schouder van Romario om van sorry te zeggen voor iedere keer dat hij hem neerhaalt.
Ja.
Dat viel wel mee, toch?
Nee. Ik heb sowieso bijna nooit... Ik maakte heel weinig overtredingen. Dus je had het net over 20 Inderlands. Volgens mij heb ik 2 gele kaarten gehad. En ik heb ook toevallig...
Praten waarschijnlijk.
Nou, 1 keer voor praten, inderdaad. Ja, dan even lullen.
Mag geen naam hebben. Ja, dus die wedstrijd tegen Romario. Ja, hij was natuurlijk op toppen van zijn kunnen. En dus niet te houden, Stan. Ook voor meneer Vallings uit Arsen niet?
Nou, ja, Romario is niet iemand die je 90 minuten kunt uitschakelen. Maar ja, ze hebben toen wel 2 doelpunten. Eerst 2 doelpunten waren was gewoon eigenlijk buitenspel. Hè? Want toen was net voor het WK, waren die regels iets veranderd qua buitenspelpositie, zeg maar. Dus en daardoor anders had hij die goal ook niet gemaakt, die 2-0, hè. Dus, maar ja, ik ga niet zielig doen. Romario was op dat WK, ik heb Romario nog nooit zo verbeterd gezien. Ook overtuigd van, ik moet en zal de beste speler zijn in dit toernooi. En ik moet en zal wereldkampioen worden. Dat was zo, want hij verdedigde zelfs mee. En dat had hij eigenlijk, heb ik hem nog eigenlijk nooit eerder zien doen.
Nee, dat hoeft ook niet. Eindhoven was hij nog nooit op eigen helft geweest.
Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee, maar dat deed hij daar wel. Dus dat betekent dat hij echt, maar hij was ook super fit. En ja, ik heb hem natuurlijk ook, of nou niet natuurlijk, maar ik heb hem een paar keer in Brazilië meegemaakt. En in Nederland, bij PSV, dan was hij wel eens moe. Maar in Brazilië heb ik hem nooit moe gezien. En dan waren we van morgens tot 's avonds, 's nachts waren we bezig. En hij was nooit moe.
Nee. Ja, je kunt je maar ergens op focussen.
Ja, dat klopt. We hadden toen ook een keer een event van PSV. We gingen 's morgens om 5 uur moesten we verzamelen. We gingen weer vissen in de Noordzee. In Zeeland ergens, ik weet niet precies waar. En toen zei ik avond van tevoren, Romario, ik haal jou morgen vroeg wel op. Dus ik was om 4:30 bij hem zo. En ik bel aan, niks. Gaat er boven een gordijn open en een raam open. Hè? En ik zeg, Romario, slaapt? En toen ging zijn vrouw of vriendin weer terug. En toen zei ze, ja, Romario, slaapt. Dus ik denk, oké. Dus ik ga even, we hadden toen bij de Blauwe Lotus, een Chinees restaurant, afgesproken. Dus ik ga naar de Blauwe Lotus. Ik denk, ja, dat zal wel. Maar wat denk je, Romario die zat al lang bij de Blauwe Lotus. Die was helemaal niet thuis geweest die dagen.
1 keer door. Romario met een hengel. Probeer ik nu...
Ja, nou ja. Nee. Ik zie veel dingen voor me, maar die zie ik niet zo heel erg snel.
Überhaupt is dan, je hebt natuurlijk zo'n beetje met de grootte der aarde uit die periode gespeeld, hè? Dat realiseer je op dat moment misschien niet. Maar nu, in de historische kont, Ronaldo, de Braziliaan. Ja. Romario, ik noem Bergkamp. Vergeet er nog 20 misschien, maar...
Ah, Koeman,
Ik heb ook, nou, iemand zei dat een paar maanden geleden. Ik heb geloof ik met 6 of 7 spelers gespeeld die wereldspeler van het jaar zijn geweest.
Ja.
Met Gullit. Ja, 2 keer of 3 keer Nederlands elftal. Met Van Basten ook 2, 3 keer Nederlands elftal. Ja, met Romario, Ronaldo. Koeman is volgens mij niet... maar dan weet ik
gewoon niet. Maar wel.
Met Figo bij Sporting Lissabon.
Ja.
Dus ja, ik voel me ook een bevoorrechte mens.
Nog even over het einde van die wedstrijd tegen Brazilië. Jullie zijn uitgeschakeld, moeten naar huis. Je hebt shirtje geraakt met Romario.
Ja.
Maar waar zijn de shirts?
Nou, wij rolden na de wedstrijd inderdaad. En ik stap met 1 voet in het kleedlokaal. Word ik op het schouders getikt. Draai me om, is dat Harry van Meegen. En die vraagt, Stan, mag ik dat shirt van jou hebben? Ik zeg, ja, natuurlijk. Toen gaf iedereen weg, van alles weg voor charity. Of gewoon, ja, wat moet ik met dat shirt hier? En ja, sinds een paar maanden doe ik nu wat klusjes voor het museum in Mexico, zeg maar. En ja, die vroegen of ik misschien een shirt van Romario kon achterhalen. Ze hadden er al enkele, maar ze zochten een specifiek shirt van de WK 94. En toen heb ik met Romario contact opgenomen, want misschien had hij 2 van dezelfde shirts. Hè. Dat kan natuurlijk, of ja, dat was ook wel een beetje gebruikt. Dus Romario zei, nee, ik heb alles weggedaan, dus ik heb niks meer. En toen zag ik een paar weken later heel toevallig op tv Groenteman en... Ja, ik weet niet hoe die andere heet, maar daar zat Harry van Meegen ook bij. En ik denk, shit, ik ga Harry bellen. Hij zegt, ik denk dat mijn oude baas dat toen heeft meegenomen. En die zei, ja, ik heb dat nummer. Dus ben ik naar Amsterdam gereden. En die had dat shirt dus 31 jaar, of ja, bijna 32 jaar in de kast liggen. En ja, dus dat vond het museum vond dat super. Dus, en daar hebben ze ook een heel mooi bedrag voor betaald, ja.
Ja, want dat is een beetje wat je nu doet. Je levert dat shirt aan dat museum en je pakt daar een commissie op,
ja,
zoiets.
Ja, 5% of zo, ja.
Ja.
Per shirt, zeg maar.
Nou ja, 5%, er was er een van Maradona. Wat bracht
nou, dat was een veiling van Jean-Marie Pfaff.
Ja?
Ja.
Maradona leverde 4 ton op.
4 ton op, dat
is een
paar dagen geleden. Ja. Nee, maar zo duur waren die shirts. Nee.
Dat wordt er niet voor betaald in het museum.
Nee, maar daardoor heb ik, ja, wat zo leuk is, daardoor heb ik weer heel veel contact met oud-collega's natuurlijk. Hè. En dus ja, ik ben er ook gewoon 3, 4 uur per dag mee bezig. En ja, dan komen ook weer allemaal oude koeien uit de sloot. Mm. Dus het is een leuke tijd van lijf.
We kunnen alles bespreken hier, toch?
Ja, we kunnen heel veel bespreken.
Alles bespreken?
Ja.
Nou ja, is er nog interesse in een wedstrijd gedragen shirt van Cruijff? Denk je?
Nou, ik denk dat daar altijd wel interesse in is. Maar Cruijff junior of...
Nee, Cruijff senior.
Cruijff senior.
Johan.
Johan senior.
Ja.
Okay.
Weet je wie dat had?
Nee.
Huub Smeets.
Huub Smeets.
De oude spits van Fortuna en Roda. En de... heeft met Cruijff bij de LA Aztecs gespeeld.
Okay.
En hij was bij mij op school in de tijd dat ik bleef zitten door jou, bij dat WK, was Huub Smeets conciërge. En die, ja, je hebt toch met Cruijff gespeeld? Ja, zeker. Ja, heb je niks meer? Ja, ik heb nog wel ergens een shirtje. Ja, neem eens mee. Dus hij kwam de volgende dag met dat shirt, oranje-blauw, Cruijff, 14. Ja, Stan, bellen.
Oké. Okay.
Misschien heb ik het nog.
Goeie tip, ik wel. Ik heb mijn dag zien nummer maar.
Ja, we konden dadelijk
zo. Dat vind ik ook toevallig.
We hebben hier trouwens 2 Maastrichtenaren die hier worden toegelaten in deze ruimte. Dat is Paul de Wensende en dat is René Bergers. Die decor en camera en montage.
Alles regelt.
Die stond net te zwaaien van het is ongeveer tijd.
Ja, we hebben nog wel één belangrijk element. Ja. Hè, want jij kondigde aan, Stan heeft 2 WK's gespeeld.
Oh.
Maar wij hebben het maar voortdurend over 94. Maar de basis is volgens mij nog veel eerder gelegd, hè?
Ja, heel toevallig.
Niet de bescheiden stand.
Nee.
Je bent wel wereldkampioen geworden, toch? Of...
Nee, Nederlands kampioen geworden.
Oh, oké.
Nee, de WK 94 was mijn 2e WK. Ik heb ooit, toen ik 3 of 4 HAVO zat, op het Thomas College in Venlo. Toen werden wij met Thomas College Nederlands kampioen. Schoolvoetbal was dat.
Ja.
En toen zijn wij gingen wij naar het WK schoolvoetbal in net onder Madrid.
In Spanje.
In Spanje, ja. En weet je, net daarvoor was ik eigenlijk door VVV een beetje afgeserveerd, omdat ze vonden dat ik een beetje klein was. Nee, toen zat ik eigenlijk in de B1, dus onder 16 is dat tegenwoordig. En toen vonden ze bij VVV dat ik fysiek waarschijnlijk niet aankon. En ik was in die jaren ook klein, tenger. Dus toen ben ik dus teruggegaan naar Arsen 1 jaar. En toen ben ik eigenlijk bier gaan drinken. Ook op dat voetbaltoernooi. En toen ben ik gaan groeien.
Uit de plaatselijke brouwerij waarschijnlijk.
Ja, dat was wel. De 500 meter vandaan geboren. Daar kan ik ook niks in doen.
Jij was 15, maar je was echt by far de jongste.
Ja, ja, dat is ook ja.
We hebben net foto's gezien.
Ja.
Het prachtige plakboek hier. Allemaal kerels met snorren en.
Ik was 17, 18 en sommigen 19 jaar. En ik was 14 of zo. Dus mijn vader is toen mee geweest. Een van mijn broers zat ook in het elftal. De buurjongen, een vriend van mij, zat ook in het elftal. Dus nee, dat was een super avontuur. En dat was ook de eerste keer dat ik in een vliegtuig zat. Ja, ja. En zonder bommelding trouwens.
Ja. WK 94, daarvoor zitten we hier uiteindelijk. Nederland eruit in de kwartfinale. Je bent dus bij de eerste 8 gekomen, zo kan je het ook zien. Daar wou ik misschien mee afsluiten, Stan. Een huldiging voor de heer Valks in het eigen Arsen. Open auto, plein vol met mensen, fanfare erbij, alles.
Ja.
Was het ongemakkelijk?
Nee, voor wie?
Voor jou?
Nee, dat is superleuk.
Ja?
Ja.
Ja, misschien dat je de pest in je lijf had van, leg het roet.
Nee, ja, daar had ik in het terugweg al verdriet verdronken.
Was 94 qua interlands en qua interland voetbal jouw hoogtepunt?
Ja, lijkt mij wel. Ik bedoel, dat is als je een WK mee mag maken. En ik weet het, ik deed het heel aardig in ieder geval. Dus dan heb je denk ik niet iets anders wat je nog kunt vergelijken met een WK.
Mooi dat je er was, Stan. Dankjewel.
Geen gedaan.
Dit was hem. Volgen, liken, subscriben, sterretjes, duimpjes, alles doen. En dan zijn we er snel weer. Hoi.